Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons en onze wereld begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, vanwege een wereld in verwarring roepen wij tot u, want redeloos geweld beangstigt en machteloosheid verlamt velen en moedeloosheid grijpt mensen aan. Heer, wakker aan het vertrouwen dat het vuur van recht en barmhartigheid sterker is dan krachten die leven en samenleven vernielen. En dat wij, ook wij, ons warmen aan dit vuur. Leg zelf woorden in onze harten die door onze mond en handen tot zegen worden voor allen die wij ontmoeten op onze wegen. Wij bidden u dat het naast elkaar leven van zoveel verschillende mensen zal opbloeien tot werkelijk samenleven, tot ieders geluk. God, maak ons vrij tot geloven en tot hopen en tot liefhebben allermeest. En als wij zo uit uw woord lezen, bidden wij u, Heer, open uw woord voor ons en open ons voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. De eerste lezing van deze dienst is genomen uit het Bijbelboek Deuteronomium. En wel hoofdstuk 18, de versen 9 tot en met 22. En ik lees het uit de Bijbel in gewone taal. Straks komen jullie in het land dat de Heer, je God, aan jullie zal geven. Daar wonen volken die afschuwelijke dingen doen. Volg hun voorbeeld niet. Niemand mag zijn eigen zoon of dochter als offer verbranden. En niemand mag de toekomst voorspellen. Er mogen dus straks in jullie land geen waarzeggers of tovenaars zijn. En ook geen mensen die de geesten van doden om raad vragen. Want dat vindt de Heer afschuwelijk. Dat is ook de reden dat hij die volken uit het land zal wegjagen. Jullie moeten met je hele hart trouw zijn aan de Heer, jullie God. De Heer wil dus niet dat je luistert naar mensen die de toekomst voorspellen, zoals de andere volken doen. In plaats daarvan zal de Heer profeten voor jullie uitkiezen, uit jullie eigen volk. Profeten zoals ik, Mozes. Naar die profeten moeten jullie luisteren. Jullie hebben daar trouwens zelf om gevraagd. Want toen jullie bij de berg Horeb waren, zeiden jullie, we zijn bang dat we zullen sterven. We willen de stem van de Heer niet langer horen. We durven niet meer te kijken naar dat grote vuur. En toen heeft de Heer tegen mij gezegd, ze hebben gelijk. Ik zal zorgen dat er bij hen profeten komen, profeten zoals jij. Ik zal tegen die profeten zeggen wat er gaat gebeuren. Zij zullen mijn woorden doorgeven aan het volk. En als iemand niet naar die woorden luistert, zal ik hem straffen. Maar stel dat een profeet zegt dat hij namens mij spreekt, terwijl hij dat niet doet. Of stel dat hij namens een andere God spreekt. Dan moet die profeet gedood worden. Misschien denken jullie, hoe weten we dan of een profeet namens de Heer spreekt? Dat weet je als de woorden van een profeet ook echt uitkomen. Als dat niet gebeurt, dan weet je dat de profeet niet namens de Heer gesproken heeft. Voor de boodschap van zo'n profeet hoef je niet bang te zijn. De tweede lezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, de verse 21 tot en met 28. En ik lees dit gedeelte uit de vertaling van het NBG. En zij, dat is Jezus en enkele leerlingen, kwamen te Capernaum en terstond op de sabbatten ging hij naar de synagoge en hij leerde. En zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest En hij schreeuwde luid, zeggende: Wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige Gods. Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. En alle werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag? Ook de onreine geesten geeft hij bevelen, en zij gehoorzamen hem. En het gerucht van hem drong terstond overal door in de gehele omgeving van Galilea. Luisteren wij naar de verkondiging. Gemeente van Christus. In het gelezen gedeelte uit Deuteronomium is Mozes aan het woord. En vlak voordat, na 40 jaar te zijn rondgetrokken in de woestijn, een nieuw geslacht het beloofde land mag binnentrekken, geeft Mozes op de grens van dat land catechese. Hij vertelt dat ze in dat land andere volken zullen ontmoeten, met gewoonten die niet eigen zijn aan Israël en die ook niet eigen mogen worden. Kinderoffers worden genoemd. Wat precies de achterliggende redenen van deze kinderoffers mogen zijn, wellicht het gunstig stemmen van de goden in verband met vruchtbaarheid of met welvaart, maar wat ook, Israël zal zich er verre van moeten houden. Zulke kinderoffers zijn een gruwel voor de Heer. Ja, zeg nu niet te snel dat wij gelukkig zulke afgrijzelijke praktijken niet meer kennen. Want ook vandaag worden kinderen geofferd op de altaren van belangen van machthebbers, van ideologieën of van economieën, om eigen macht of eigen gelijk te willen doorzetten, of om voorspoed en welvaart te willen garanderen. Denk bijvoorbeeld aan de kindsoldaten die hun leven moesten of moeten geven ter wille van een religie of ter wille van idealen van leiders. Denk aan de kinderen in de vluchtelingenkampen aan de grenzen van ons werelddeel, die slachtoffer zijn omdat wij onze welvaart wilden behouden. Denk aan kinderen elders in de wereld, op de vlucht, in kampen, onder voet, geen veiligheid, en dat alles vanwege belangen van regionale machthebbers. Met zulke kinderoffers hoef je bij de God van Israël niet aan te komen om daardoor zegen uit zijn hand te willen ontvangen. Want het is een gruwel, hij walgt ervan. En hij heeft immers allang bekendgemaakt wat nodig is voor het ontvangen van zegen. Hij heeft dat bekendgemaakt bij monden van zijn profeten. Micha bijvoorbeeld, die zegt: God vraagt van ons niet anders dan recht te doen en trouw te zijn en nederig te wandelen met onze God. En de Bijbel in gewone taal vertaalt dit met: wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk daarbij niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. Dat lijkt me duidelijke taal. Israël moet zich ook niet via waarzeggerij of spiritisme met de toekomst bezighouden. Alsof de Heer zegt: verlies je niet in de toekomst. Kijk niet alleen maar naar de toekomst, maar leef in het heden. En daartoe geeft de Heer profeten. Door hun woorden wijst de Heer hier en nu de weg die moet worden gegaan. En als je die weg gaat, dan weet je dat je een goede toekomst tegemoet gaat, Gods toekomst. En dat hier en nu te weten en daarna hier en nu te handelen is genoeg. Dan hoef je niet allerlei mystieke of vreemde kennis over de toekomst te vergaren. God geeft zijn profeten die zijn woorden spreken. Mozes is zo'n profeet. En Jezus. Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind, klonk het bij de doop van Jezus vanuit de hemel. God de Heer wijst Jezus aan. Bij hem vind je een betrouwbaar profetisch woord. Meer nog, hij is zelf zo'n betrouwbaar woord. Betrouwbaar, omdat dit woord doet wat het zegt. We horen dat Jezus in Capernaum komt. Dorp van troost betekent die naam. Terstond op de Sabbatdagen, zo lezen we, gaat Jezus naar de synagoge. Terstond. Marcus heeft een voorliefde voor dat woordje terstond. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft dat weggelaten. Wij denken bij terstond aan iets wat onmiddellijk plaats heeft. Maar bij Marcus klinkt er nog wat anders in door. En dat kennen wij ook nog in de uitdrukking als een ouder tegen zijn kind zegt: hoor eens, je mag dat wel even wegbrengen, maar dan recht naar huis komen. Recht naar huis. Geen omwegen. Geen afleidingen. Laat je niet ophouden. Geen rustpauzen. En bij Marcus staat dat terstond, dat dus ook recht betekent, al in een van de eerste regels uit zijn evangelie. Daar lezen we: maakt recht, maakt terstond de paden van de Heer. Dat is nu wat bij monden van Jezus in de synagoge in Capernaum gebeurt. Het woord dat Jezus spreekt maakt recht de paden waarlangs God de Heer op ons toekomt. En wel nu, omdat zijn koninkrijk ons nu nabij gekomen is. En het woord dat Jezus spreekt doet wat het zegt. En zijn handelen onderstreept dit. Marcus zegt dat de toehoorders van Jezus onderwijst als gezaghebbende en niet als schriftgeleerde. Jezus schept met zijn woorden, met zijn handelen, een andere werkelijkheid. En de aanwezigen zijn daardoor ontsteld, staat er. Jezus' woorden komen aan. Ze raken hen. Normaal, zo stel ik me voor, werden bij de koffie na de dienst de laatste nieuwtjes besproken. Overigens, wat kunnen we in deze tijd dat koffiedrinken na afloop van de dienst erg missen, omdat we überhaupt niet naar de kerk kunnen gaan. Maar nog volhouden even, want er zullen zekere andere tijden komen. Maar nogmaals, bij de koffie na de dienst stel ik me zo voor dat laatste nieuwtjes werden besproken. U kent dat wel. Over het weer. Mooi weertje vandaag, gelukkig anders dan gisteren. Of een ander zegt weer: ja, ik ben op een andere auto uit geweest. Het is gelukt. En een derde vertelt over zijn verbouwing, die maar niet wil vlotten omdat hij elke keer weer andere problemen tegenkomt. En een vierde vertelt over de gezondheid van deze of gene. Heb je het al gehoord? Die of die is dat overkomen. Maar, zo zegt Marcus, nu Jezus in de synagoge preekt, zijn zijn preken onderwerp van gesprek. Nu al en na de dienst. Anders dan de theologen van zijn dagen spreekt hij met gezag. Zijn woorden leggen beslag op de hoorders. Ik denk dat menige predikant zou willen dat het bij hem of haar ook zo gaat. Maar ja, het frustrerende is: je kunt dat nou eenmaal niet zomaar regelen. Want een werkelijk profetisch woord, een woord dat God spreekt en mensen raakt, dat heb je nooit in bezit. Ook al spreek je misschien nog zoveel over God. En ook al noem je nog zo vaak de Bijbel, al citeer je de ene tekst na de andere, dan nog is het niet gegarandeerd dat je het woord van God spreekt. Want het gaat erom of dat woord dat jij namens God zegt te spreken ook echt doet wat het zegt. Plaatst het mensen in het licht van God. Opent het hen voor zijn liefde en goedheid. Maakt het hen vrij om werkelijk kind van deze God te zijn. Om in overgave aan deze God tot zichzelf te komen. Wat dat betreft is het treffend dat een predikant genoemd wordt een verbi divini minister. Wij zeggen meestal een minister met een andere klemtoon. Maar een predikant is een verbi divini minister, een dienaar van het goddelijk woord. En hij of zij is geen verbi divina princeps, een heerser over het goddelijk woord. Zo werkt het niet. We horen in het verhaal dat er in de synagoge terstond een mens is, en daar staat er letterlijk, in een onreine geest. En nu moet de weg recht gemaakt worden waarlangs God tot deze mens komt, die gevangen is, die zichzelf als geroepen en geliefd kind van God kwijt is. Hij is bezet, beheerst door andere stemmen, die zich verzetten tegen het woord van God, tegen het woord van de Tora en het evangelie. Zoals je vandaag de dag ook mensen kunt tegenkomen die helemaal in beslag genomen zijn, kunnen zijn door complottheorieën of andere waanideeën. Toen na de rellen van vorige week, alweer inmiddels bijna 2 weken geleden, toen na die rellen iemand voor de rechter stond, een jongere, zei die relschopper achteraf: ik weet niet wat mij bezielde. Hij was zichzelf tijdens die rellen volledig kwijtgeraakt, helemaal in de ban gekomen van het geweld. Maar ook al ben je geen relschopper, je kunt in de ban zijn van de virus, van dit virus. Helemaal bevangen door de impact ervan, bang geworden voor de maatregelen. Wanneer Jezus deze mensen in de synagoge ontmoet, dan schreeuwt die mens het uit. Wat is aan ons en aan jou? Schreeuwen die stemmen door die man heen. En ze schreeuwen dat tegen Jezus. Wat is aan ons en aan jou? Dat betekent, wat hebben wij gemeenschappelijk? En ze proberen te intimideren. Ze zeggen, we weten wel wie jij bent, Jezus. Ja, jij bent de heilige van God. En ze roepen dat uit. En het klinkt als een kind dat eigenlijk de strijd al verloren heeft en weggehold is en nog op afstand roept: maar ik weet wel waar jij woont, hoor. En tegenwoordig, dat zie je dan in het journaal, maken mensen van de ander een foto met hun mobieltje, alsof ze die ander symbolisch in dat beeld willen vastleggen. De man in de synagoge is bezeten door onreine geesten. Bezeten. Ja, mogelijk zou de psychiatrie vandaag voor deze man een ander woord gebruiken. Maar ik denk, waarom zou dat moeten? Kun je je daarmee van deze geschiedenis afmaken? Kun je je daarmee van deze mens afmaken? Waar het om gaat in dit verhaal is dat deze mens niet vrij is. Hij is niet zichzelf, al denkt hij dat met al zijn opgeblazenheid misschien wel. Maar er kan zoveel zijn wat mensen onvrij maakt. En misschien kennen we het zelf nog wel vanuit de jaren van puberteit. De mening van anderen over hoe je eruit ziet kan je zo vastleggen, zo bepalen. Lig je wel goed in de groep? Ben je wel populair genoeg? Zie je er goed genoeg uit? Ben je wel intelligent genoeg, knap genoeg? Ben je ad rem genoeg? Ben je een meeloper? Of ja, wie ben je nou eigenlijk echt? En hoe kan je dan verlangen naar het woord dat een andere werkelijkheid schept? Voor jouzelf en voor ons als samenleving. Dat het woord dat een weg opent naar een nieuw samenleven. Een woord dat met gezag wordt gesproken en met gezag wordt gehoord. Omdat het werkelijk doet wat het zegt. Huub Oosterhuis heeft dat eens prachtig verwoord in een paar woorden in een van zijn liederen. Dan heeft hij het over het woord dat chaos schept tot mensenland. Vandaag in de synagoge in Capernaum klinkt dat goddelijk woord. Die gebonden mens die Jezus in de synagoge ontmoet, die is bang voor het licht dat op hem valt vanuit Jezus Christus. Hij is bang voor de liefde waarmee Jezus hem aanziet, omdat dat zijn kwetsbaarheid raakt. En daar is hij bang voor. Kwetsbaarheid, Daarbij denken mensen dat ze dan verliezers zijn, losers, als ze hun kwetsbaarheid durven tonen. Maar kwetsbaarheid is dikwijls de weg waarlangs mensen gelegenheid krijgen elkaar echt te ontmoeten. Deze mens in die synagoge is bang dat als hij zich aan Jezus Christus verliest, dat hij zichzelf voorgoed kwijt is. En hij is bang omdat de onreine geesten mensen willen doen geloven dat je pas onoverwinnelijk bent als je haat, als je wreekt, jezelf wreekt, als je door list en leugen en geweld de ander tracht te overrompelen, dan ben je pas onoverwinnelijk. Nelson Mandela zag het scherp toen hij zei, en ik citeer hem, "Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat de meesten vrezen." Maar waarom zou je dat doen? Je bent een kind van God en we zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat kunnen doen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, die God in ons heeft gelegd, te openbaren. Die glorie is er niet slechts in enkele, maar die glorie is in ieder mens aanwezig. En als we ons licht dan laten schijnen, dan schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als we van onze diepste angsten bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden. Dat is wat in die synagoge gebeurt, in die ontmoeting tussen Jezus en die bezeten mens. De nabijheid van het licht der wereld, de nabijheid van de mens geworden liefde van God, aanwezig in Jezus Christus, bevrijdt de mensen van ongeesten. Het koninkrijk van God is onder ons, in Jezus Christus. Terstond, nu maakt Hij de weg recht, waarlangs God niet alleen deze mens toen, maar ook ons nu bevrijdt tot wie wij zijn mogen. Geliefde kinderen van God, zonen en dochters van de Eeuwige. Eigenlijk kun je het evangelie van deze zondag met 3 woorden samenvatten. Jezus is overwinnaar. En waarom heb ik zoveel moeite om dat te geloven en daaruit te leven en ons aan Hem toe te vertrouwen? Amen. Laten wij samen bidden en na een ogenblik van stil gebed het Onze Vader bidden. Heer, wij vragen U dat wij het houden bij het woord dat ons vrij maakt. Vrij om er te kunnen zijn voor elkaar. En gebied andere stemmen te zwijgen. Stemmen die mensen angst aanjagen. Stemmen die mensen gevangen nemen. Die mensen vervreemden van U, van elkaar, van zichzelf. De stemmen die Uw beeld en gelijkenis in mensen verduisteren. En die niet chaos tot mensenland scheppen, maar juist omgekeerd, die mensenland tot chaos willen brengen. Heer, wij bidden U, ontferm U over allen die zichzelf kwijt zijn. Ouderen, maar ook jongeren. Bijzonder denken we aan jongeren in deze tijd en kinderen die soms geen zin meer zien in het leven en hun dagen als een sleur ervaren. Dat zij gezien worden, toegesproken en bemoedigd. Dat zij weer perspectief zien. God, wij bidden U voor al die mensen op deze aarde die aan leven niet toekomen. Die worden verdrukt, vervolgd, gemarteld en moeten zien te overleven. En het zijn altijd de zwakkeren en dikwijls de kinderen. Heer, zegen allen die mogelijkheden zoeken om anderen in deze tijd nabij te zijn. Zegen de helpende handen. Zegen de bemoedigende woorden. Zegen de vriendelijke ogen die de blikken van barmhartigheid verraden. Heer, wij bidden voor degene die ons land in deze moeizame tijd moeten regeren, als demissionaire regering. Wij bidden voor hen die onze dorpen besturen. Schenk hen de wil en de mogelijkheden om werkelijk schild te zijn voor de burgers. En geef wijsheid en daadkracht om met de mogelijkheden die er zijn het virus te bestrijden. Heer, wij bidden u dat de geest van u, de geest van Jezus Christus, ons en velen zal vullen met liefde en solidariteit. En in stilte noemen wij u nu wat ons op het hart ligt. Dit alles vragen wij in de naam van Hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij mogen straks deze nieuwe weken ingaan als gezegende kinderen van God. En God wil ons zijn zegen geven om dan ook zelf, zodat wij ook weer zelf tot zegen kunnen zijn. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegent u en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en Hij is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.